Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, in de naam van die God die hemel en aarde uit niets heeft geschapen, die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit Psalm 68, en daarvan het 16e en 17e vers. Psalm 68, vers 16. Gij koninkrijken, zingt Gods lof, hef psalmen op naar het hemelhof, vanuit zijn troon en woning. En het 17e, hoe groot, hoe vreselijk zijt ge alom. 16 en 17 van 68. De schriftlezing voor deze avond is uit het boek Openbaring. We lezen daaruit het 10e hoofdstuk. Openbaring 10. En daarna zingen we uit Psalm 89, het 4e vers. God is op het hoogst geducht in zijner heilige raad. En vreselijk boven het Heer dat om zijn rijkstroon staat. Wie is als gij, o Heere, o God der legerscharen? En wat er verder volgt. Daarna doen wij geloofsbelijdenis met artikel 37 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. We lezen Openbaring 10, zingen Psalm 89 vers 4 en doen belijdenis met artikel 37 van de Nederlandse geloofsbelijdenis.
En ik zag een andere sterke engel, afkomende van de hemel, die bekleed was met een wolk, en een regenboog was boven zijn hoofd, en zijn aangezicht was als de zon, en zijn voeten waren als pilaren van vuur. En hij had in zijn hand een boekske dat geopend was, en hij zette zijn rechtervoet op de zee en de linker op de aarde. En hij riep met grote luide stem, gelijkerwijs een leeuw brult, en als hij geroepen had, spraken de zeven donderslagen hun stemmen. En toen de zeven donderslagen hun stemmen gesproken hadden, zo zou ik ze geschreven hebben. En ik hoorde een stem uit de hemel die tot mij zeide, verzegelt hetgeen de zeven donderslagen gesproken hebben en schrijf dat niet. En de engel die ik zag staan op de zee en op de aarde hief zijn hand op naar de hemel. En hij zwoer bij dien die leeft in alle eeuwigheid, die de hemel geschapen heeft en hetgeen dat daarin is en de aarde en hetgeen daarin is. En de zee en hetgeen daarin is, dat er geen tijd meer zal zijn. Maar in de dagen des stems des zevende engels, wanneer hij bezuinen zal, zo zal de verborgenheid Gods vervuld worden, gelijk hij zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft. En de stem die ik gehoord had uit de hemel, sprak wederom met mij en zeide, gaat heen, neem het boekske dat geopend en in de hand is des engels die op de zee en op de aarde staat. En ik ging heen tot de engel, zeggende tot hem, geef mij dat boekske. En hij zeide tot mij, neem dat en eet het op en het zal uw buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. En ik nam dat boekske uit de hand des engels. En ik at dat op, en het was in mijn mond zoet als honing, en als ik het gegeten had, werd mijn buik bitter. En hij zeide tot mij, gij moet wederom profeteren voor vele volken en naties en talen en koningen.
Thank you.
laatste geloven wij volgens het woord Gods dat als de tijd van de Heere verordend, dat alle creaturen onbekend is gekomen en het getal der uitverkorenen vervuld zal zijn, onze Heere Jezus Christus uit de hemel zal komen, lichamelijk en zienlijk, gelijk Hij opgevaren is met grote heerlijkheid en majesteit, om zich te verklaren een rechter te zijn over de levenden en de doden. Deze oude wereld in vuur en vlam stellende om haar te zuiveren. En als dan zullen personen persoonlijk voor deze grote rechter verschijnen, alle mensen, zowel mannen als vrouwen en kinderen, die van den aanbeginnen der wereld af tot het einde toe geweest zullen zijn, gedagvaard zijnde door de stem des Archangels en door het geklank der goddelijke bazuin. Want al degenen die gestorven zullen wezen, zullen uit de aarde verrijzen, de zielen tezamen gevoegd en verenigd zijnde met haar eigen lichaam, in het welk zij zullen geleefd hebben, en aangaande degenen die alsdan nog leven zullen, die zullen niet sterven gelijk de anderen, maar zullen in één ogenblik veranderd en uit verderfelijk onverderfelijk worden. Als dan zullen de boeken, dat is de conscientie, geopend en de doden geoordeeld worden naar hetgeen zij in deze wereld gedaan zullen hebben, het zij goed of kwaad. Ja, de mensen zullen rekenschap geven van alle ijdele woorden die zij gesproken zullen hebben, die de wereld niet dan voor kinderspel en voor tijdverdrijf acht, en dan zullen de verborgenheden en de geveinsdheden der mensen openbaarlijk voor alle ontdekt worden. En daarom is de gedachtenis van dit oordeel en met recht schrikkelijk en vervaarlijk voor de boze en de goddeloze, en zeer wenselijk en troostelijk voor de vrome en de uitverkorenen. Terwijl alsdan hun volle verlossing volbracht zal worden en zij aldaar zullen ontvangen de vruchten des arbeids en de moeite die zij zullen gedragen hebben. Hun onnozelheid zal door alle bekend worden en ze zullen de schrikkelijke wraak zien die God tegen de goddelozen doen zal, die hem getiraniseerd, verdrukt en gekweld zullen hebben in deze wereld, de welke overwonnen zullen worden door de getuigenis hunne eigen conscientieën en zullen onsterfelijk worden, doch in zulke voegen dat hij het zal zijn om gepijnigd te worden in het eeuwige vuur, het welk de duivel en zijn engelen bereid is, en daarentegen de gelovigen en de uitverkorenen zullen gekroond worden met heerlijkheid en eer. De Zonen Gods zal hun naam belijden voor God, zijn Vader en zijn uitverkorenen en engelen. Alle tranen zullen van hun ogen afgewist worden. Hun zaak, die nu tegenwoordiglijk door vele rechters en overheden als ketters en goddelooselijk verdoemd worden, zal bekend worden in de zaak des Zoons Gods te zijn. En tot een genadige vergelding zal hem de Heere zulks een heerlijkheid doen bezitten als het hart eens mensen nimmer meer zou kunnen bedenken. Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen om ten volle te genieten de belofte Gods in Jezus Christus onze Heere.
Gemeente, wij willen nu de gemeenteleden die wel met ons het jaar 2022 zijn begonnen, maar in het afgelopen jaar het tijdelijke met het eeuwige moesten verwisselen, gedenken en we zullen hun namen noemen. En ook de sterfdag. Op woensdag 23 februari overleed zuster Elisabeth van Enenaam Volmer in de leeftijd van 89 jaar. Op vrijdag 25 februari zuster Hadewina Elisabeth van Wijk Smit in de leeftijd van 78 jaar. Maandag 14 maart overleed broeder Hendrik Schepers. Hij werd 83 jaar. En op woensdag 16 maart Achiel Molenaar in de leeftijd van 92 jaar. Op maandag 9 mei overleed zuster Cornelia Kosten Kerkhoven in de leeftijd van 97 jaar. En op maandag 6 juni was de sterfdag van Magalientje Kraaienveld Beverlander. En zij werd 72 jaar. Maandag 25 juli overleed broeder Nicolaas van Delen in de leeftijd van 88 jaar. Donderdag 4 augustus broeder Pieter Molenaar in de leeftijd van 86 jaar. Donderdag 22 september stierf Treintje Adriana Wilhelmina den Boer Jabai in de leeftijd van 85 jaar. En op donderdag 27 oktober Heintje Bunk in de leeftijd van 93 jaar. Maandag 31 oktober overleed Johanna Kajim in de leeftijd van 85 jaar. En 20 november was de sterfdag van Geertje de Reus Lagendijk en zij werd 90 jaar. En wij gedenken hen met weemoed en piëteit en we willen dat ook doen door met elkaar nu te zingen. Psalm 39 en daarvan het derde vers. O Heere, ontdek mijn levenseinde aan mij. Mijn dagen zijn bij u geteld. Ai, leer mij hoe vergankelijk ik zij. Een handbreed is mijn tijd gesteld. Ja, die is niets, want schoon de mens zich vlijt, de sterkste is enkel ijdelheid. Dat is het derde vers van Psalm 39 dat we met elkaar zingen. De tekst voor de prediking voor deze avond kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Openbaring 10 en daarvan de versen 5 en 6. Openbaring 10, vers 5 en 6 en daar lezen wij Gods woord als volgt. En de engel die ik zag staan op de zee en op de aarde hief zijn hand op naar de hemel. En hij zwoer bij dien die leeft in alle eeuwigheid, die de hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is, en de aarde en hetgeen daarin is, en de zee hetgeen daarin is, dat er geen tijd meer zal zijn. Laten we samen eerst de Heere gaan zoeken in ons gemeenschappelijk gebed en hem bidden om zijn zegen. Eeuwige, almachtige en heilige God. Wij zoeken uw aangezicht, nu we hier samen in uw huis zijn, om deze laatste kerkdienst van het voorbij gesnelde jaar 2022 te houden. En als we in gebed gaan, Heren, dan vermenigvuldigen onze gedachten en dan kunnen onze gedachten ook zo heel verschillend zijn. We zijn hier met zoveel mensen bijeen en elk heeft zijn eigen levensgeschiedenis. Elk heeft zijn eigen gedachten en zal ook wel zo zijn eigen gebeden hebben. En waar de een in zware rouw is gekomen in dit afgelopen jaar, doordat een geliefde door de dood van hun zijde werd weggenomen. Familieleden van hen die de namen hebben horen noemen van gemeenteleden die wel met ons het jaar zijn begonnen, maar het niet hebben geëindigd. Zij zitten hier met weemoed en verdriet in de kerk en horen nog eenmaal de naam van hun geliefde man of vrouw of vader of moeder, of in welke betrekking dat wij ook tot hem of haar stonden, noemen. En dat is dan ook het laatste wat dan officieel van hen gehoord wordt hier op aarde. Ze leven verder in de gedachten van hen die zo na om zich heen, zo naast hen stonden, maar het zal toch ook van ieder van hen gelden. Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. En dan weet u wat dat betekent, Heren, voor mensen die rouw dragen. En voor wie zo'n oudejaarsavonddienst zo'n zware lading bevat. Niet alleen vanwege de mensen wie namen we genoemd hebben, maar er zijn er ook in gezinnen, in familiekringen, die verliezen hebben geleden, die tot andere gemeenten of elders hebben gewoond. Heren, dan weet u wat het betekent om hier op een oudejaarsavond in de kerk te zitten. En dan zullen onze gebeden daar ook op afgestemd zijn, of dat u in rouw en in verdriet tot hulp en tot bijstand wilt zijn. Anderen hebben een jaar achter de rug waarin een ziekte openbaar kwam. Soms een heel ernstige ziekte die niet kan worden genezen. Dan hebben we een gebed om genezing of om hulp of om kracht in onze harten. Er zijn er die lichamelijk lijden, er zijn er die psychisch lijden. Er zijn er ook die tegenslagen hebben ontvangen, die zorgen hebben ontmoet, ook in huwelijk of gezin, of in maatschappelijk opzicht. Wat kunnen er veel beproevingen zijn, wat kunnen er veel moeite zijn, en wat kan er een opzien zijn ook tegen het jaar dat, zo u het geeft, morgen gaat beginnen. Wat gaat dat jaar ons brengen? Als het gaat om gezondheid, als het gaat om de gezinsomstandigheden, als het gaat om maatschappelijke omstandigheden. En zo zijn er zoveel verschillende soorten gedachten en gebeden. Ook als we een jaar achter de rug hebben waarin zegen werd ontvangen, waarin het gezin werd uitgebreid, of waarin we tot een huwelijk kwamen, of waarin er in maatschappelijk opzicht zegeningen en voorspoed mocht worden ontvangen, dan nog zijn er weer andere gedachten en andere gebeden te bedenken voor deze avond. Dan is er dankbaarheid in het hart voor wat u in het afgelopen jaar schonk. Maar hoe verschillend onze gebeden en onze dankzeggingen ook kunnen zijn, er is één gebed, Heren, dat ons allemaal past. En dat zullen we dan straks ook met de psalm gaan zingen. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. En onze euveldaden worden ons uit gunst vergeven. Dat gebed, Heere Jezus, dat u uw discipelen hebt geleerd en via hen ook de kerk van alle eeuwen. Vergeef ons onze schulden. En Heere, als wij beseffen en bedenken wie u bent geweest in het afgelopen jaar voor ons, in alle zegeningen die we hebben ontvangen, in alle hulp en bijstand die er was, ook in tijden van rouw en van ziekte en van tegenslag. Als we dan daartegenover zetten wie wij voor u geweest zijn, dat u een goeddoend God bent geweest, Dat u ons voorzien hebt van levensmiddelen, van geneesmiddelen, bovenal ook van genademiddelen. Dat u uw woord liet prediken. Dat de kerk zondag aan zondag mocht opengaan. Ook na de jaren van coronamaatregelen was het in het afgelopen jaar weer volop mogelijk om de kerkdiensten te bezoeken en door de week met het woord ook in verenigingsverband bezig te zijn. En tegenover al uw bemoeienissen, tegenover al uw zegeningen, staan dan onze zonden. En Heere, wilt u uw geest geven, opdat we daar ook van overtuigd worden. Opdat we die zonde en vervloeking ook bedenken. Onszelf mishagen en voor u verootmoedigen. Want 2022, Heere, is ook een jaar geweest van zonde en van ongerechtigheid. En dan moet een ieder maar in zijn eigen hart en zijn leven kijken. Maar dan is er voldoende aanleiding, Heere, om op de kansel en onder de kansel het hoofd te buigen. En u eerbiedig te smeken om uw genade en om uw vergeving vanwege al die zonden en al die ongerechtigheden die als een stroom de overhand over ons hadden. Heere, wat bent u langmoedig. Wat bent u geduldig geweest. Dat u ons niet alleen hebt gedragen, maar ook ons hebt verdragen. En geef ons daar ook op deze oudejaarsavonddienst een indruk van, Heere. Opdat wij op onze plaats zullen zijn. En opdat de boodschap van deze avond ook ons hart zal mogen bereiken. Als daar wordt gesproken over oordelen die komen. Ja, een eindoordeel waarop alles tot stilstand zal komen. Waarop de tijd zal stoppen. Waar er geen oudejaarsavond meer zal zijn en ook geen nieuwjaarsochtend. Waar alles tot een einde komt. En Heere, daar moeten we bereid zijn. Leer ons dan de tijd van het leven kostelijk te achten. Leer ons dan die grote levensvraag te stellen. Mijn ziele, doorziet ge uw lot. Hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? Al die roepstemmen ook, Heere, in het afgelopen jaar. Heilig zijn onze harten. En geef dat zij die door uw geest zoekend gemaakt zijn, ook in deze prediking worden onderwezen en bemoedigd. Laat uw volk, dat uw genade mocht leren kennen, opgeroepen mogen worden tot een heilige wandel in de hemelen om de zaligmaker te verwachten. Zoals we dat ook hebben beleden met de geloofsbelijdenis. Heere, wat is uw kerk toch daar vaak ver vandaan? Want hoe vaak wordt er naar uitgezien? Hoe vaak wordt er met een groot verlangen naar uitgezien? Hoe vaak wordt er om gebeden? Kom, Heere Jezus, ja, kom haastelijk. Het zijn allemaal symptomen, Heere, van verachtering in de genade. Heere, wilt u het anders maken? En wilt u ons op deze laatste dienst nog met uw genade en met uw heil bezoeken? Bewaar ons voor de boze en voor de zonde, Heere. Help ons in het spreken en in het luisteren en geef dat alle gedachten die ons op een oudejaarsavond soms zo met weemoed kunnen bezetten, voor een ogenblik naar de achtergrond mogen raken. En dat wij ook die sterke engel zullen horen spreken, onder de indruk zullen raken van zijn boodschap en de lessen die daarin opgesloten liggen ter harte zullen mogen nemen. Ik wil dat geven aan jong en oud, aan kinderen in de kerk en geef ons zo een gezegend uur om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we zingen naar Psalm 90, de versen 2, 5 en 7. Psalm 90, vers 2, uw oppermacht, dien wij ootmoedig eren, kan door een wenk de mensen broosheid leren. Het vijfde, wanneer uw toorn en gramschap ons bezwaren dan wenden, dan verdwijnen onze jaren. En het zevende, wie kent uw toren? Wie zijn geduchte krachten? Wie vreest die rechtgeduchtste macht der machten? Leer ons de tijd des levens kostelijk achten, opdat ons hart de wijsheid moogt betrachten. 2, 5 en 7 van Psalm 90. Ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heer en zijn dienst. Dat is in twee collecten, dus twee rondgangen. De eerste is voor de kerk. En de tweede collecte is voor christelijke doeleinden. De Heere zegene u met uw gaven. Na de prediking zingen wij Psalm 48, het zesde vers. Want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden, ter dood toe zal hij ons geleiden. Dat is het zesde vers van Psalm 48, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, rond oud en nieuw, dan worden wij altijd heel sterk bij het begrip tijd bepaald. We denken aan de tijd, het jaar dat achter ons ligt. En we zien vooruit naar de tijd, het jaar die voor ons ligt als God het geeft. Meer dan andere dagen zijn we bezig met dat tijdsbegrip. En ook het woord van God spreekt vaak over tijd, op allerlei manieren. De tijd, zoals wij die kennen, is een daad van God. Is een schepping van God, want zo lezen we het in Genesis 1. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. Er was eeuwigheid voordat God begon met te scheppen. Toen was er geen tijd. Maar toen hij de hemel en de aarde schiep in den beginne, dat was ook het begin van de tijd. De tijd is dus van God. En daarom is een jaar een annus domini. Die afkorting ziet u misschien wel eens staan. AD 2022, dat betekent annus domini. Het jaar van onze Here 2022. Want de tijd is van God. We leven in zijn tijd. En ook een heel belangrijke element in dat tijdsbegrip in de Bijbel is dat het ook een annus gratiae is. Dat is een jaar van genade. Tijd is genadetijd. En dat willen we met elkaar ook vanavond overdenken in de boodschap die vanuit Openbaringen 10 tot ons komt. De openbaring van de Heer Jezus Christus aan zijn discipel Johannes op Patmos. Christus die hier verschijnt in die sterke engel, zoals hij hier wordt genoemd. En die openbaart dat in die laatste tijd er oordelen zullen zijn. En dat als die oordelen zullen voltooid zijn, dan zal er dus een einde komen aan wat wij noemen de tijd. En wat wij kennen als de tijd. En we willen met elkaar op twee dingen letten vanuit dit gedeelte. Er zijn allerlei andere elementen die ik moet laten liggen. Onder andere over dat boekje en wat het betekent dat het, als hij het opeet, dat zoet in de mond is en bitter als in de buik. Ik concentreer mij met name op dat begrip tijd. Want dat is wel een heel belangrijk element in deze tekst. We letten allereerst op de eed die hij zweert. Want, zo staat er dan in de tekst, in vers 5, dat de engel zijn hand naar de hemel ophief en hij zwoer bij dien die leeft in alle eeuwigheid. Dus dat is de eerste gedachte, de eed die hij zweert. Waarom doet hij dat? En ten tweede, de boodschap die hij brengt. En dan komen we bij die laatste woorden, dat er geen tijd meer zal zijn. Dus die twee elementen die vragen onze aandacht. De eed die deze engel zweert en de boodschap die deze engel brengt. Ik zei al, gemeente, die engel, dat is Christus zelf. Misschien staat er in uw Bijbeltje ook wel dat woord engel met een hoofdletter. Ik zag ook in een andere uitgave dat het met een kleine letter wordt geschreven. Er is ook wel wat verschil in de exegese van deze of gene theoloog, maar ik houd het er toch op dat wat de Statenvertaling hier in de GBS-uitvoering ook aangeeft, dat het om Christus zelf gaat. En als we zien naar de beschrijving die hoofdstuk 10 van hem geeft, dan doet het ons ook heel sterk denken aan de Heer Jezus. Alleen al doordat er gezegd werd dat hij met een wolk zich omgaf in vers 1. Hij was bekleed met een wolk en een regenboog was boven zijn hoofd. Zijn aangezicht was als de zon en zijn voeten waren als pilaren van vuur. Een wolk, dat doet natuurlijk wel heel sterk denken aan Matteüs 28 en Handelingen 1. Waarin beschreven wordt hoe de Heer Jezus Christus opvoer ten hemel. En dat een wolk hem wegnam van voor hun ogen. En dan staan er die engelen bij de discipelen en die zeggen: deze Jezus zal alzo wederkomen. Gelijk je hem hebt zien heenvaren, dus met die wolk, als een voertuig dat als het ware hem weer terug zal brengen. Hij zal komen met de wolken des hemels. En Openbaringen 1, als we daar lezen hoe dat de ten hemel gevaren Christus aan Johannes verschijnt, doet ook heel sterk denken aan wat hier in vers 1 van hoofdstuk 10 geschreven staat. In hoofdstuk 1, daar beschrijft Johannes hoe hij iemand zag die gelijk was aan de Zoon des Mensen, zo schrijft hij. En de Zoon des Mensen, dat is een typering, een naam van de Heer Jezus Christus. En zijn aangezicht blonk gelijk de zon, zo schrijft Johannes dan in hoofdstuk 1. En het is een en al vuur en een en al majesteit dat de Heer Jezus Christus dan uitstraalt. Zijn stem was als een stem van vele wateren, zoals lezen we in hoofdstuk 1. En hier wordt het dan beschreven als een leeuw die brult. Dus in de omschrijving wordt het duidelijk dat het hier om Christus zelf gaat. En dat de engel dus met een hoofdletter geschreven moet worden. En als we er even de vinger bij leggen, gemeente, dan getuigt hier alles van majesteit. Van heiligheid, van dingen waar een mens diep van onder de indruk dient te komen. En dat zien we dan ook bij deze Johannes gebeuren in hoofdstuk 1. Want als hij hem ziet, zo schrijft hij, toen ik hem zag, hè, dus in die majesteit, met dat gezicht dat blinkt als de zon en hij hoort die stem van die vele wateren, dan zegt hij, en toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Als een lijk, zo staat er dan heel letterlijk. En dan mogen we goed bedenken, gemeente, wie het is die dat schrijft. Wie het is die als een dode neervalt aan de voeten van deze majesteit. Het is de discipel die Jezus lief had. Zo omschrijft hij zichzelf in het Johannes-evangelie. En ik heb u al wel eens meer gezegd, denk ik, dan moeten we niet denken dat dat betekent dat hij de Heer Jezus lief had. Dat had hij natuurlijk ook. Maar de discipel die Jezus lief had, daarmee omschrijft hij dat de Heer Jezus een speciale liefde had tot Johannes. Johannes heeft heel veel van de liefde van Christus en van de liefde van God geleerd in zijn leven. En hij schrijft er ook veel over in zijn brieven. God is liefde. Dat zijn woorden die vloeiden uit de pen van deze discipel. En gemeente, dan moeten wij dus niet denken dat iemand die door de liefde geleid wordt. Er wordt wel eens een tegenstelling gemaakt tussen mensen die door de liefde geleid worden en die meer wettisch geleid worden. Dat die heel andere dingen zullen leren. Nou, bij Johannes zien we dus dat dat niet het geval is. Johannes, de apostel der liefde, zoals hij genoemd wordt, valt als dood aan de voeten van Jezus. Van de opgestane, verheerlijkte, ten hemel gevaren koning. Zo'n indruk heeft dat zelfs bij deze apostel der liefde, die het dichtst bij het hart van de Heer Jezus leefde. En als we de schriften naspeuren, gemeente, dan zien we dat bij al Gods volk. Bijvoorbeeld bij Jesaja, die wel de evangelist van het Oude Testament wordt genoemd. Ook veel van de liefde van God en van de genade van Christus had geleerd. Maar als hij in Jesaja 6 beschrijft dat hij een zicht had op de troon en hem die daarop zat, dan zegt hij: wee mij, Want ik ben een man van onreine lippen. En ik woon te midden van een volk dat onreine van lippen is. Wee mij, want mijn ogen hebben de koning gezien. En er zouden vele voorbeelden te noemen zijn, gemeente. En ik zou willen zeggen, bij alle onderscheid die er is onder Gods volk, ook vandaag de dag. Maar hier is een element dat onmisbaar is in het ware geestelijke leven. Dit is een kenmerk wat elk van Gods kinderen kent. Diep respect voor de majesteit Gods. Als de geest in de wedergeboorte een ziel tot leven wekt, dan geeft hij hem een indruk van wie God is. Van de majesteit, van de heiligheid van God. Dat God te vrezen is. Dat die God een ontoegankelijk licht bewoont. Dat hij een eeuwige gloed is en een verterend vuur. En dat zeg ik nou niet, jongens en meisjes, om te zeggen dat God angstaanjagend is. Want God is niet angstaanjagend in zichzelf. Dat heeft de zonde veroorzaakt. Toen Adam en Eva in het paradijs als kinderen Gods leefden en de Heere kwam in de wind des daags, dan gingen ze hem vrolijk en blij tegemoet. Totdat op het moment van de zondeval aanbrak. Toen vreesden ze. Zo zegt Adam. De zonde heeft God een te vrezen wezen gemaakt. Waarom Paulus ook zegt, het is vreselijk te vallen in de handen van de levende God. Nou, dat zijn gemeente dingen die een mens in de wedergeboorte gaat leren. Want dat zegt de Heer Jezus zelf, als de geest komt, dan zal hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Dan krijgt een mens er een indruk van waar Johannes hier een beschrijving van geeft. De majesteit, de heiligheid van God. Dat hij een ontoegankelijk licht bewoont. En dan gaat een mens vrezen. Hebben wij dat al geleerd? Diep respect voor de majesteit van God. Gemeente, er is een christendom vandaag de dag dat deze dingen verleerd heeft. En je hoort dan wel eens mensen spreken over God. En ook jongeren wel spreken over God. Of spreken tegen God. Dat je denkt, heb je het nou over God? Over die majesteit die hier in Openbaringen 10 en Openbaringen 1 en op zoveel andere plaatsen wordt beschreven. Met tekenen waar een mens van siddert en van beeft. God is de Heilige. Te meer als wij zien, gemeente, de boodschap die deze engel geeft en de woorden die hij gebruikt. De engel, zo beschrijft Johannes, die ziet hij staan op de zee en op de aarde. En die engel die heft zijn hand op naar de hemel. En hij zwoer bij dien die leeft in alle eeuwigheid. Die de hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is. En de aarde en hetgeen daarin is. En de zee en hetgeen daarin is. Dus die engel, die gaat spreken. En hij zwoer, hij legt een eed af. Nou, want als iemand een eed aflegt, en als hij dan gaat spreken, dan zijn dat niet woorden die we dan maar weer naast ons neer kunnen leggen. Nee, dan wil dat er naar geluisterd gaat worden. Zeker als iemand bij God zweert. Dan roept hij God als getuige aan. Dat het waarachtig is wat hij zegt. God is mijn getuige dat het waar is wat ik nu ga zeggen. En gemeente, zo wil de engel, zo wil Christus ons dus onder de indruk brengen van deze boodschap. Hij zweert, zo zegt hij dan bij dien die eeuwig leeft. En die de hemel geschapen heeft. Hij zweert dus bij de eeuwigheid van God. En bij de almacht van God. God heeft de hemel geschapen en alles wat daarin woont. De aarde en alles wat daarop woont. De zee en alles wat daarin woont. En de engel zegt dus, heel die schepping, het is het wettige eigendom des Heren. Gods almacht, Gods eeuwigheid, Gods heiligheid. Daar vraagt deze engel aandacht voor. En als we daar ook heel even de vinger bij leggen, gemeente, op deze oudejaarsavond, een zijdelingse les, zo zou ik het willen noemen, dan is dat wel deze. Dat als die engel dus zweert bij God, dan is dat God de schepper. En die schepper is de eigenaar van deze aarde. Hij is de onderhouder van alles wat leeft. En zo kijken we ook terug in het afgelopen jaar. 2022. Bij de vraag, wie is het geweest die ons het leven gaf? Wie is het geweest die ons leven onderhield? Die ons elke dag de kracht gaf om te leven? Die ons voorzien heeft van alle middelen die we nodig hadden. Levensmiddelen. En als we ziek waren, waren er geneesmiddelen. Waren er middelen en mogelijkheden om ons lijden te verzachten. En het is goed om dat te bedenken als we terugzien. Wie deze God voor ons is geweest. Wat we allemaal hebben ontvangen uit zijn hand. En ook als er rouw kwam. Als er grote zorgen kwamen. Als er verdriet was. Dan waren er ook nog weer middelen en mensen. Om ons in die rouw en in die moeilijke omstandigheden te helpen en te ondersteunen. En bij alle omstandigheden van zegening en van zorg, van verdriet en van blijdschap, was er bovenal ook het woord. God gaf genademiddelen. De Heere gaf in het afgelopen jaar, na die jaren van maatregelen rondom corona, dat we weer samen mochten komen. Ongehinderd. Dat het gemeentelijke leven weer voortgang mocht vinden. Dat de prediking mocht klinken. Allemaal zaken waar we even de vinger bij leggen, gemeente, als we bedenken dat God de schepper is. Dat hij alles onderhouden heeft. Dat hij door zijn voorzienigheid alles bestuurt. Hem komt daartoe ook de dank toe op deze oudejaarsavond. Dat hij, wie hij is geweest voor ons. God de eeuwige. De majesteitelijke. De almachtige. De schepper van hemel en van aarde. Het is bij hem, bij wie de engel zweert. Hij roept God tot getuige aan. Zo waarachtig als deze God leeft, wat ik nu ga zeggen, dat moet gehoord worden. Dat moet geen boodschap zijn die ons ene oor ingaat en het andere oor weer uit. Nee, de engel wil ons onder de indruk brengen. Roept God als getuige aan. En wat zegt hij dan, deze engel? De boodschap die hij brengt. Dat er geen tijd meer zal zijn. Dat er geen tijd meer zal zijn. Dat is de boodschap die hij onder ede hier verkondigt. En dan gaat het met name natuurlijk om dat woordje tijd. En wat bedoelt die engel daarmee? Wat bedoelt de schrift met dat woord tijd? Nou, ik denk dat er minstens drie betekenissen zijn. En dan begin ik maar heel letterlijk bij de tekst zelf. Welk woord wordt daar gebruikt? Wat is de betekenis daarvan? Dan maken we de kring ietsje groter en dan kijken we naar de context waarin dit woord in dit hoofdstuk staat en in het Openbaringenboek. En dan de context nog groter vanuit de hele schrift. Dus we beginnen heel kort bij de tekst, daarna ietsje breder en daarna de breedte van de schrift als het gaat om de vraag aan wat betekent dat nou, het begrip tijd. Nou jongens en meisjes, wat bedoelen wij met het woordje tijd? Nou hier in het Grieks, in de grondtaal van het Nieuwe Testament, daar staat het woordje chronos. De engel die zegt dus er zal geen chronos meer zijn. En wij kennen dat woord misschien wel uit het woord chronologie. Als iets chronologisch verteld wordt, dan betekent dat 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 opeenvolgend in jaren of gebeurtenissen wordt verteld. In een volgorde van tijd. De chronos, daar gaat het over het horloge. Dan gaat het over de klok. Dan gaat het over de agenda. Heel ons leven is daarop ingericht. Onze horloge. We willen de tijd weten. Hoe laat is het? De agenda, de kalender die onze dag bepaalt. En nou zegt de engel dus, nou zegt God dus, er komt een moment en dan zullen de horloges stilstaan. En dan zullen de klokken ophouden met tikken. En dan kunnen de agendas dicht gedaan worden. En de kalenders die hebben een functie verloren, want er zal geen tijd meer zijn. De tijd houdt op. Dat is onvoorstelbaar voor ons, want wij leven bij de tijd. Zeker op een oudejaarsavond. De tijd die achter ons ligt. We gaan weer een nieuw jaar, een nieuw tijdperk in. En we spreken over de tijd als vanavond om 12 uur. Maar dat moment waar de engel het over heeft, waar Christus het over heeft, dan betekent dat dat die tijd er niet meer zal zijn. Alles zal ophouden. Alle klokken zullen stilstaan. Geen enkele vorm van tijd zal er meer zijn. Er zal geen oud jaar meer zijn. En geen nieuwjaarsochtend. Jongens en meisjes, je zult nooit meer een verjaardag vieren. Want er zal geen tijd meer zijn. Er zal in de natuur geen zaaitijd meer zijn. Geen oogsttijd. Daar komt allemaal een einde aan. Dat is allemaal tijdelijk. Dat moment waarop de engel doelt, de wederkomst van Christus, de grote doorluchtige dag des Heren waar de profeten al van spraken, de jongste dag, die maakt dat er aan de tijd een einde komt. Alles zal stilstaan. De tijd zal ophouden. En dat is dus de letterlijke betekenis van dat woordje chronos, van dat woordje wat in de tekst genoemd staat. Er zal geen tijd meer zijn. Maar dan maken we de kring ietsje breder en dan kijken we naar de context waarin dat woordje staat, waarin de engel spreekt. En dan hebben we het over de oordelen, hè, want het boek Openbaringen, dat spreekt natuurlijk van heel veel oordelen. En het werkt toe naar het grote eindoordeel. Waarop Christus zal komen om te oordelen levenden en doden. En in die context spreekt de engel dus hier van die toekomst waarop er geen tijd meer zal zijn. En wat betekent tijd dan in dat opzicht? Wel, zover is het nog niet. Je krijgt nog uitstel. Die tijd komt. Want er zal geen tijd meer zijn straks, maar nu nog niet. God stelt het nog uit. En dat bevat al een boodschap. De engel waarschuwt dus. Houd er rekening mee. Er komt een einde aan de tijd. Er komt een einde aan het uitstel. Er zal geen tijd, er zal geen uitstel meer zijn. En gemeente, dat moet ons ook worden gepredikt, want er zijn natuurlijk mensen, en we zijn er allemaal denk ik wel vatbaar voor, dat je denkt, ach ja, oordelen en die tekenen van de tijd, dat is toch al zo oud als dat de wereld zelf is. Er wordt gesproken in de Bijbel over oorlogen, geruchten van oorlogen, aardbevingen, pestilentiën enzovoorts. Maar is dat nou zo bijzonder? Dat is toch altijd al geweest? En het verandert niet. En de profeten hebben al gesproken van die grote doorluchtige dag des Heren. Maar hoeveel duizenden jaren geleden is dat al dat ze dat gezegd hebben? En de apostelen hebben gesproken van de wederkomst van Christus, maar dat is ook alweer 2000 jaar geleden. En heimelijk denken we dan, het zal mijn tijd wel duren. En als we nog een beetje theologisch onderlegd zijn, dan zeggen we, ja, maar goed, er moet eerst nog, het volk van Israël moet nog tot bekering komen en het evangelie moet nog aan alle volken bekendgemaakt worden. Niet iedereen heeft de Bijbel nog, dus dat zal nog wel even een poosje duren. En nu heeft de apostel Petrus, gemeente, daar ook over gesproken. Want het feit dat mensen zo denken, dat is natuurlijk niet van deze tijd alleen. Ook in de tijd van de apostelen waren er al, Petrus noemt ze zelfs spotters. Die zeggen, nou, waar blijft nu de dag van zijn toekomst? Alle dingen blijven zoals ze altijd geweest zijn. En dan geeft Petrus daarop een antwoord. En dan zegt hij, God vertraagt de belofte niet, gelijk sommige spotters denken, maar God is langmoedig over ons. Niet willende dat er enigen verloren gaan, maar dat zal een tot bekering komen. Dat wil zeggen, hij stelt het dus uit. Maar trap nou niet in de valstrik dat je denkt, ach, uitstel, hoe vaak wordt dat geen afstel? Ja, zo is dat bij ons mensen. Als wij iets uitstellen en maar uitstellen en maar uitstellen. Van uitstel komt afstel. Is dat zo bij God? Hoor maar wat de engel zegt. Hij zwoer. Hij hief de hand op naar de hemel. En hij zwoer bij dien die eeuwig leeft. En waarom zweert die engel nou? Nou, om ons onder de indruk te brengen. En te voorkomen dat wij denken, het zal mijn tijd wel duren. En te denken dat het afstel wordt. De engel zegt, dat is geen afstel. God is wel langmoedig en hij stelt het wel uit. Maar zo waarachtig als God leeft, de heilige, de majesteitelijke, er zal geen tijd meer zijn. Er komt een einde aan de tijd. En dat bevat een waarschuwing, gemeente, aan mensen die uit de aarde aard zijn. Aan rijke dwazen die het afgelopen jaar overzien en die denken, net als die man uit de gelijkenis, ik heb vele goederen opgelegd voor vele jaren, mijn ziel neem rust, geniet van de dingen, pluk de dag. De engel zweert, juist met het oog op zulke hardnekkige, aardsgezinde, vleeselijke mensen. Het uitstel is begrensd. Er zal geen tijd meer zijn. En hebben wij allemaal die waarschuwing niet nodig, gemeente? Omdat wij allemaal de neiging hebben om het wel te geloven, tussen aanhalingstekens. En om te denken, nou ja, 2022 is weer voorbij. 2023 gaat weer beginnen. En het blijft allemaal zoals het was. En we zijn zo druk bezig met het aardse, met het tijdelijke. En met onze klok. En met onze agenda. En met de zorgvuldigheden van het leven. Dat het woord van de levende God verstikt wordt. Maar de engelgemeente die zweert het. Hij roept God tot getuige aan. Hij staat er in zijn majesteit. Hij staat er in zijn heiligheid. En horen we die stem nou nog? Zijn er nog mensen die onder de indruk zijn van de majesteit en de heiligheid van God, die je besef hebben van de eindigheid? We hebben het gezongen met elkaar. Nadat we die 12 namen moesten noemen van gemeenteleden. Die betreurd en beweend worden door de families die in ons midden zijn. O Heere, ontdek mijn levenseinde aan mij. Dat kon David dus ook niet. Hij kon het zich ook niet indenken dat hij eindig is. En dat de tijd zou stoppen in zijn leven. Want dan moeten we ook bedenken, gemeente, jongens en meisjes. Misschien zal het zo zijn dat wij de oordeelsnacht niet mee zullen maken. Dat het inderdaad nog heel lang zal duren voordat de Heer Jezus terugkomt op de wolken. Maar wat nou als 2023 mijn sterfjaar wordt? Als het jouw sterfjaar wordt? En heb jij de garantie dat je 31 december 2023 er nog zal zijn? En wie kan u de garantie geven dat uw naam niet afgelezen wordt volgend jaar op de oudejaarsavond? En als dat zo is, dat het mijn laatste jaar wordt, gemeente, dan houdt het voor mij op die tijd. Dan is er geen tijd meer. Want in de eeuwigheid is geen tijd. En daarom dringt de engel aan. Met alle ernst die hij in zich heeft. Met alle majesteit, met alle indruk die hij wil maken. Door te verschijnen in zijn heiligheid. Door te spreken in die eedzwering. Door God als getuige aan te roepen. Gedenk toch te sterven. Er zal geen tijd meer zijn. Het bevat zo'n ernstige boodschap. Juist nu wij op de overgang van 2022 naar 2023 staan. Nu we meer dan anders besef hebben van de vergankelijkheid. Gedenk te sterven. Want er zal geen tijd meer zijn. Stel het toch niet uit. Gebruik de tijd die je nog krijgt. En dan komen we, gemeente, bij een nog een ruimer begrip. Of nog een ander begrip in een ruimere context bedoel ik te zeggen. Namelijk dat in de schrift het begrip tijd, behalve chronos. Hè, dus de klok die we hebben, de seconden die wegtikken, de kalender. Behalve dat er uitstel gegeven wordt in het oordeel dat hier wordt aangekondigd. Is er nog een ander begrip in de Bijbel en dat is het begrip kairos. En dat betekent de geschikte tijd. De welaangename tijd. De dag der zaligheid. Die tijd wordt ons gegeven. Als God zijn oordeel uitstelt, dan geeft hij kairos, dan geeft hij genadetijd, dan geeft hij geschikte tijd. De tijd die God geeft om hem te zoeken. De tijd die God geeft om hem te vinden, om bekeerd te worden. Wij zeggen wel eens, ik heb de tijd. Nou, die tijd hebben we niet. God heeft de tijd en God geeft de tijd. God geeft de tijd om bekeerd te worden. En dan is er een heel geschikte tijd om bekeerd te worden. Weet je wanneer dat is, jongens en meisjes, jonge mensen? Gedenk aan je schepper in de dagen van je jeugd, van je jongelingschap. Dat is de meest geschikte tijd, zegt de Bijbel, om tot bekering te komen. En de meeste mensen in de Bijbel, de meeste Bijbelheiligen, profeten, apostelen, anderen, die zijn in hun jonge jaren tot bekering gekomen. En dat wil natuurlijk niet zeggen dat iemand die ouder is dan 30 niet meer tot bekering kan komen. Dat wordt daar niet mee gezegd. Maar de meest geschikte tijd, de tijd waarin je geweten nog zo teer is, waarin de dingen van de eeuwigheid soms zo kunnen wegen. En misschien herinner je het jezelf ook wel, dat toen je kind was, dat de dingen van de eeuwigheid soms zo zwaar konden wegen. Dat de dood zo'n indruk maakte. Dat de eeuwigheid je bezig hield. Die tere kinderziel. De tijd van je jongelingschap. Ja, een gevaarlijke tijd. De tijd van storm und drang, waarin de wereld aanklopt. Maar de Heere zegt het juist in die tijd. Zoekt de Heere vroeg. En zoekt de Heere veel. Gedenk aan uw schepper in de dagen van uw jongelingschap. Eer dat die kwade dagen komen. En de jaren naderen van de welke gij zeggen zult, ik heb geen lust meer in dezelfde. De welaangename tijd, de dag der zaligheid. Gemeente, we mogen hem nog bezitten. We mogen hem nog hebben vandaag. Er is nog tijd. Maar opnieuw zegt die engel, hij is begrensd. Er komt een einde aan. Er zal geen tijd meer zijn. Er zal een moment komen, gemeente, dat er niet meer gepreekt wordt. Dat er niet meer gewaarschuwd wordt. Bekeert u, want waarom zou het gesterven? Er zal een moment aanbreken waarop de stem van de profetie zwijgt, waarop er niet meer gelokt wordt. Wend u naar mij toe en wordt behouden, o alle geëinden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Er zal geen tijd meer zijn. Dan zal er niet meer gelokt en genodigd worden. Komt herwaarts tot mij, die vermoeid en die belast zijt, want ik zal u rust geven. Want er zal geen tijd meer zijn. En als je dan gaat zoeken. En als je dan pas gaat vragen. En als je dan pas gaat kloppen. Dan zal de deur gesloten blijven. Zoals de gelijkenis van die 5 dwaze maagden en die 5 wijze maagden ons leert. Die 5 wijzen die waren voorbereid. Die hadden olie in de lampen. Die hadden de geest. Die hadden het geloof. Maar die 5 dwazen niet. Die konden het op hun eigen willige manier doen. Die hadden de geest niet nodig. Die hadden het bloed niet nodig. En die dachten met een stukje godsdienst de hemel wel binnen te komen. En ze vielen in slaap. Maar toen ze aanklopten, nadat de bruidegom gekomen was, toen was er geen tijd meer. En hij zei, gaat weg van mij, ik heb u nooit gekend. Geen tijd meer om je te bekeren. En hoe je ook zult smeken en hoe je ook zult bidden. En de mensen zullen dan zelfs de meest dwaze gebeden gaan bidden. Bergen valt op ons. En heuvelen bedekt ons. Voor het aangezicht van degene die op de troon zit. En voor de toren van het lam. Er zal geen tijd meer zijn. En al zul je dan zoeken. De spreuken, daar staat zo'n heel ernstig woord dat de Heere zal zeggen. En dan zal ik lachen in uw verderf, omdat ik je wel gebeden heb, maar je hebt niet gehoord. Omdat ik je wel gepredikt heb, maar je bent er niet op ingegaan. Maar als er geen tijd meer zal zijn, dan zal ik mijn oren toesluiten voor je geroep. Dan is er geen gelegenheid meer. En daarom, gemeente, als wij proberen samen te vatten in een aantal korte lessen nog een ernstige waarschuwing. Als we nog onbekeerd en onbekeerlijk leven, er zal geen tijd meer zijn. De genadetijd die God je nog geeft, het uitstel dat Hij nog geeft, daar komt een einde aan. Maar ook een bemoediging. Juist ook voor die zoekende zielen. Er is nog tijd. En de Heer laat het ons prediken om zoekende zielen, om bekommerde harten aan te moedigen om Hem te zoeken. En terwijl Hij te vinden is, en Hij is nog te vinden. En om Hem aan te roepen terwijl Hij nabij is. Een hartelijke oproep. De goddeloos om zijn weg te verlaten. En de ongerechtige man om zijn gedachten te verlaten. En om zich te bekeren tot de Heere. Want onze God vergeeft menigvuldiglijk. Een hartelijke bemoediging aan mensen die God zoeken in hun zielsverdriet. Er is nog tijd. Er zal geen tijd meer zijn straks, maar nu nog wel. Nu is het nog de tijd dat de Heere te vinden is. Nu is Hij nog nabij de ziel die tot Hem zucht. En nu troost Hij nog het hart dat schreiend tot Hem vlucht. O, laten we de tijd uitkopen, gemeente. En Hem gebruiken nu het nog de wel aangename tijd en de dag der zaligheid is. En dan nog een woord tot het volk van God. Tot hen die genade mogen kennen. Er zal geen tijd meer zijn. Als je nou op je plekje bent, gemeente, dan is dat een woord dat je hart doet opspringen van vreugde. En ik zeg nadrukkelijk als je op je plek bent. Als je mag nastamelen wat Guido de Bray in artikel 37 heeft mogen verwoorden. Wij verwachten die dag met een groot verlangen. Dat er eindelijk eens een einde komt aan die tijd. De tijd die boos is. De tijd die beheerst wordt. Zo vaak door mijn boze vlees. Door mijn aardsgezinde geest. Door de wereld en al haar begeerlijkheden. De zorgvuldigheden die het woord des levens verstikken. Er zal geen tijd meer zijn, Heere, wanneer komt toch die dag? Omdat je er zo moe van wordt, van de tijd. En dan bedoel ik niet dat een mens dan levensmoe wordt. Die zijn er ook, er zijn zoveel mensen die zijn zo moe van het leven. Hun leven is voltooid, hè, zo heet het dan in de wereld. Een voltooid leven, want ach, die is er niet meer en die is er niet meer. En ik kan dit niet meer en ik kan dat niet meer. Maak er maar een eind aan, het is toch voltooid verleden tijd. Ik ken niets meer deprimerends, gemeente, dan die uitdrukking. Voltooid leven. Maar Gods kerk kent een andere moeheid. Dat is dat je wel eens zo moe kan worden van jezelf. En zo moe van de zonde. En zo moe van dat vlees. Dat zich maar niet aan de wet van God onderwerpt. Zo moe van mezelf. Zo moe van de duivel. En van die strijd die het met zich meebrengt. En dat je vanuit die moeheid wel eens roept. Heere, wanneer komt die dag dat ik bij u zal wezen. Dat ik verlost zal zijn uit het lichaam der zonde en des doods. Dat ik u mag aanschouwen. In plaats van geloven. Dat ik mag kennen gelijk ik ook gekend ben. Dat er geen tijd meer zal zijn. Dat alles ophoudt. Dat ik eeuwig en ongestoord Gods vriendelijk aangezicht mag zien. Dan zal de blijdschap onbepaald, onbegrensd, niet doorbroken door de tijd. Ja, want je kunt het wel eens hebben toch in de kerk ook. Dat je heel de tijd vergeet. Dat de dominee zo preekt. En dat je zulke dingen hoort dat je denkt. Ik wou dat de kerk niet meer uitging. En ineens is er dat amen. Is het nu altijd? Je zou het liefst een poosje willen blijven zitten. En ik zou het liefst nog een poosje willen blijven preken. Maar die tijd, die ellendige tijd. Er zal geen tijd meer zijn. Straks dan zal Hij zijn. Alles en in allen. Geen duivel, geen zonde, geen wereld. Niets meer van deze tijd van beneden. Maar dan eeuwig bij God. Eeuwig met de Heere wezen. Is dat ook is dat jouw verlangen wel eens? Dat je daar naar uit mag zien. Dat er geen tijd meer zal zijn. Kom gemeente, neem deze boodschap mee naar huis. Een woord van waarschuwing aan onbekeerden. Een woord van bemoediging aan zoekende zielen. Een woord van vertroosting aan hen die Gods genade in Christus mochten leren kennen. Amen. Samen Gods aangezicht. Heren, wij smeken u om de bediening van uw Heilige Geest, ook in de naprediking van het woord, opdat werkelijk er indrukken mogen zijn die zaligmakend zullen worden bij onbekeerden die beseffen hoe gevaarlijk ze leven, omdat op elk ogenblik er een einde aan hun tijd zal komen. Maar ook een woord van bemoediging, Heren, voor die zoekende zielen. En in wie leven het zo'n haast heeft. Ai, haast u tot mijn hulp en red. Heren, wilt u hen niet beschamen, allen die op u hopen. En hen van zoekers ook vinders laten worden. En hem moed doen laten grijpen uit het feit dat u nog uitstelt. En dat u de welaangename tijd, de dag der zaligheid, nog schenkt. Maar laten we ons haasten mogen om ons levens willen, want de tijd is voorts kort. En geef uw kerk, Heren, ook een aansporing om een wandel te hebben die in de hemelen is, om de zaligmaker te verwachten. Om uit te zien naar dat moment waarop de tijd zal ophouden. De eeuwigheid zal aanbreken, om dan voor eeuwig met God drieënig verenigd te zijn. Heren, wilt u geven dat de oefeningen van het geloof daarop gericht mogen worden. Heren, vergeef nogmaals genadig aan onze zonden, ook van dit avonduur. Wees met ons het verdere van deze avond. O, bewaar ons ook voor ongelukken. Er zullen weer allerlei dingen gebeuren, Heren, waardoor ons leven gevaar kan lopen. Wil jongeren en ouderen bewaren voor zonde en ongelukken. Voor een onverwachte en onverzoende dood. En wilt u ons morgenochtend, als u het geeft, het leven geven, om dan ook weer in uw huis samen te luisteren naar dat woord. En doe het uit genade alleen. om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan tot slot samen zingen naar Psalm 79, de versen 4 en 7. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Ons euveldaad wordt ons uit gunst vergeven. En het zevende, zo zullen wij de schapen uwer weiden in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. 4 en 7 van Psalm 79. En naar onze gewoonte willen wij dat, indien dat mogelijk is, staande doen. ontvang met biddende hart en de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.